Dit was het NOS Journaal.
NPO Radio 1. WNL.
Opiniemakers. Met Wieger Hemmer en opiniemaker Frits Hufnagel.
Ja, goedenavond. Wat zeg je, Frits?
Ja, was de vorige keer ook al.
Oh, het is Hufnagel. Ja, de opiniemaker vanavond is Frits Hufnagel. Fijn dat u luistert naar WNL's Opiniemakers. Waar we iedere week stilstaan bij de kwesties van de week. Nou ja, we gaan er niet bij stilstaan. We gaan er heftig over discussiëren. Want na dagen van koortsachtig overleg zijn de PvdA en de VVD er nog steeds niet uit. U weet wel, bed, bad en brood. Komen onze gasten er wel uit? En €1100 in de maand zonder tegenprestatie. In Wageningen gaan ze experimenteren met het basisinkomen. En het Maagdenhuis is ontruimd, maar het protest bij de Universiteit van Amsterdam, dat houdt aan. Over deze kwesties gaan we praten met Linda Duits, publicist en ik moet zeggen freelance docent aan de Universiteit van Amsterdam. Heel goed. Ja, Sharon Gesthuizen wil ik heel graag aankondigen. Is nog niet in de studio, maar ik hoop wel onderweg. Zij is in ieder geval SP Tweede Kamerlid. Jean Dome, u bent er wel. Chef economie van Weekblad Elsevier. En natuurlijk, u hoorde hem al. Frits Hufnagel, fijn dat u er ook bent. Zoals altijd beginnen we met uw persoonlijke nieuws van de week. Wat is dat?
Ja, nou, het nieuws van deze week proberen we natuurlijk altijd te kijken van, is er nog iets leuks gebeurd? Iets positiefs, iets moois?
En
ja, dat was deze week weer zo. Want deze week, gisteren en vandaag, was de cybertop in Den Haag. Ja. Nou, Den Haag profileert zichzelf als internationale stad van vrede en recht. Staat tegenwoordig ook in het wapen van Den Haag, vrede en recht. En deze top heeft weer aangetoond dat de wereld dat ook zo ziet. Want van heinde en ver zijn weer ministers en mensen van het bedrijfsleven naar Den Haag gekomen. De burgemeester heeft vanmiddag ook de verklaring afgegeven en gezegd, die top is top verlopen, dus dat is dubbel top. En dat er ook weer bedrijven zijn die zich geïnteresseerd hebben getoond om zich juist in Den Haag en in Nederland te vestigen. Dus hoe fijn dat wij als Den Haag dat weer voor elkaar hebben gekregen en hoe goed voor het hele land.
Met gepaste trots was dit Frits Hufnagel. Zo dadelijk de kwesties nu eerst, de drie van WNL. Ja, ze kunnen weer met elkaar door één deur. We hebben het over Tweede Kamervoorzitter Anouska van Miltenburg en Kamerlid voor GroenLinks, Linda Voortman. Van Miltenburg deed in 2014 aangifte tegen het lekken van kandidaatsnamen voor de vacature van ombudsman. En daarbij werd Voortman als verdachte bestempeld. Dat bleek niet terecht. En de lucht is na lang overleg geklaard. Ondanks de hoogopgelopen spanning heeft Van Miltenburg nooit gedacht aan stoppen.
Ik heb niets fout gedaan. Ik heb me afgelopen maanden en eigenlijk vorig jaar in de zomer heel erg bezig gehouden met het proces. En ik ben tot de conclusie gekomen dat ik in dat hele proces te weinig oog heb gehad voor persoonlijke omstandigheden van mevrouw Voortman. Dat is heel pijnlijk geweest. Het is ook pijnlijk voor mij om dat voor mezelf te constateren.
Was op zijn minst verrassend bezoek op de aandeelhoudersvergadering van Ahold. Maar nog verrassender was zijn boodschap aan directeur Dick Boer. De 19-jarige Soufiane Afkir die wilde wel eens weten waarom hij als vakkenvuller nog geen €6 per uur verdient. Hij stond op en ging de confrontatie aan.
Nou, mijn naam is Soufiane, ik ben 19 jaar. Ik werk bij Albert Heijn als vulploegmedewerker en ik heb een 0-urencontract. Ik verdien €5,96 per uur. Iets meer dan het minimum jeugdloon. Ik betaal volwassen prijzen in de winkel en ik doe echt werk. Mijn vraag, wordt het niet tijd dat Albert Heijn jongeren vanaf 18 een volwassen loon betaalt?
Kijk, uw vraag ligt natuurlijk heel duidelijk op de onderhandelingstafel van de cao's. En ik denk dat die daar ook thuis hoort. En zeker niet in een aandeelhoudersvergadering vandaag.
De dag die je wist dat zou komen. Die kwam deze week met de kandidatuur van Hillary Clinton voor het presidentschap van de Verenigde Staten. De 67-jarige wil het opnieuw proberen. Ze stort zich vol energie in ongetwijfeld een slopende campagne.
I'm getting ready to do something too. I'm running for president. Americans have fought their way back from tough economic times, but the deck is still stacked in favor of those at the top. Everyday Americans need a champion, and I want to be that champion.
I wanna be that champion.
Heerlijk, hè?
Wat klinkt dat goed, hè?
Oh ja, het is fantastisch. En wat fijn dat ze het toch doet, hè?
Ja, toch?
Ja. Ja, ze moet ook gewoon worden, natuurlijk.
Oh.
Ja, vind ik wel.
Jean Dome, zij is nu 67. Als het straks gaat worden dan, hè? Is ze 69 en dan moet ze nog beginnen.
Ja, we weten dat Winston Churchill ook op gevorderde leeftijd was toen hij het Verenigd Koninkrijk dwars door de Tweede Wereldoorlog heeft geloodst.
Dus, die was ouder.
Geen probleem. Ik bedoel, mensen moeten langer doorwerken. Dus laat de mensen aan de top het goede voorbeeld geven, zou ik zeggen.
Linda Duits, wat vindt u van Hillary Clinton als kandidaat?
Het wordt een beetje de monarchie van de Verenigde Staten. Ja. Waarin er eigenlijk twee koninklijke partijen zijn die elkaar afwisselen.
Bush, Clinton.
Ja. Bush en Clinton, dat vind ik wel kwalijk. Dat het een vrouw is... Ja, dat doet mij verder niet zoveel.
Echt niet?
Nee, het is, ja, ik ben ook niet zo van de quota en zo. En het betekent ook niet als je een vrouwelijke bestuurder hebt... dat die zich dan ook inzet voor de vrouwenzaak. Dat ligt helemaal niet.
En goed dat u het even aanroert, want dan ging het...
Nou weer treurig, dat uitgerekend een vrouw dat standpunt hier gaat zitten verdedigen. Het zou fantastisch zijn als het machtigste land ter wereld... voor de eerste keer door een vrouw wordt geleid. Dat zou een geweldige doorbraak zijn. Want... En iedereen die zegt dat dat onzin is... en zeker vrouwen die gaan lopen roepen dat het niet belangrijk is... Zij is hartstikke capabel. Zij kan dat aan. Ja? Zij heeft al 8 jaar lang in de White House gezeten. Ze heeft de allerbeste adviseur die je kan hebben. Namelijk haar man Bill. Ja. Ze is minister van Buitenlandse Zaken geweest.
Maar dat heeft
dus
allemaal
ze kent
niks.
Al die wereldleiders.
Maar, dat heeft allemaal dus niks te maken met haar seksen. Dus nee. het is fantastisch als zij het wordt. Maar dat heeft niks met haar vrouw zijn
het
te
is
maken.
Voor de hele wereld is het goed. Zeker voor vrouwen die praten zoals jij. Als aan de machtigste, in het machtigste land ter wereld er een vrouw. Aan de top.
Waarom? Wat laat dat dan zien?
Dat laat namelijk zien dat al die onzin over glazen plafonds, dat we daarmee op kunnen houden, dat beleid daarop niet nodig is, dat je gewoon moet presteren. Dus en dat vrouwen dat net zo goed moeten doen als mannen, en dat je dan de beste kiest. En volgens mij gaat Amerika voor Hillary.
Volgens mij is dat dus veel kwalijker, want dan zeg je eigenlijk, ja, dat Obama president kan worden, dat betekent dat er geen racisme meer is. En dat is natuurlijk ook niet zo.
Nou, als ze dat aan de UvA zo uitleggen, dan snap ik wel waarom die studenten protesteren. Want dit is echt grote onzin. Dat heb ik
maar
echt helemaal
niet.
Dat
is wat jij zegt. Je zegt, nee, er zeg is geen seksisme niet. Op de werkvloer meer... omdat een vrouw president
geen
kan worden.
Geen wonder dat die docenten en studenten... allemaal in rep en roer zijn bij de UvA.
We gaan het straks hebben over de UvA en nog over bed, bad en brood. En misschien ook nog wel over Hillary Clinton. Maar eerst dan nog even een doelpunt halen... bij de wedstrijd SC Cambuur tegen Excelsior. Hier is Frank Wielaert.
Ja, en wat voor een doelpunt zeg. Na 53 minuten, we zitten dus al in de tweede helft. En het is zo dat allebei die ploegen graag willen winnen. Cambuur om op de 8e plaats terecht te kunnen komen. Veel hoger kunnen ze niet, maar dan zouden ze nog play-offs kunnen halen. En Excelsior wil winnen om de na-competitie te ontlopen in de strijd tegen degradatie. En Excelsior heeft zojuist een doelpunt gemaakt. Een beetje tegen de verhouding in, want Cambuur heeft steeds de bal. Maar in de omschakeling, op het moment dat Excelsior de bal verovert, staan ze ineens met z'n 4-3. En daarvan staat die ene, Ouassar, staat vrij. Die krijgt de bal, randje strafschopgebied en schiet die bal in de kruising achter Nienhuis. Goed doelpunt van Excelsior. En die staan dus in Leeuwarden. De Rotterdammers staan daarvoor. En nu moet het antwoord komen van Cambuur. Dat de hele tijd de bal heeft, maar geen kansen weten te creëren. En dus nu ook met 1-0 achterstaan tegen Excelsior. We zitten in minuut 54.
Ja, we gaan het straks hebben hier in WNL's Opiniemakers over bed, bad en brood. En u weet wat dat betekent. Maar we gaan het eerst hebben over gratis geld. Want gratis geld voor iedereen, dat zou zomaar eens kunnen gaan lukken in Wageningen. Als aan het college ligt, komt er een proef met het basisinkomen. Zo heet dat dan, hè? 300 bijstandsgerechtigden. Die krijgen een bedrag vanaf 1 januari dan van rond de 1100 euro. Zonder verdere voorwaarden en beperkingen. U hoort een enthousiaste wethouder, Mark Giebel. Van D66.
We hebben nu eigenlijk al decennia, maar zeker de afgelopen jaren, vanuit de overheid ingegrepen op uw leven. Allerlei maatregelen, sollicitatieplicht, reïntegratietrajecten en dat soort zaken. We willen het even helemaal omkeren. We geven het vertrouwen aan de burgers. Door middel van dat vertrouwen hopen we dat mensen hun leven op kunnen pakken.
Vertrouwen aan burgers geven, dat is toch prachtig, Frits Hoefnagel? Bent u ook voor, denk ik?
Dat is inderdaad prachtig. Dat is inderdaad een overheid die burgers en ondernemers alleen maar wantrouwt. Daar ben ik inderdaad helemaal niet voor. En het is ook hartstikke fijn dat je in Wageningen... volgens mij staat daar ook een universiteit. En Pechtold, die woont daar. Dus die,
en Jeroen Dijsselbloem.
Oh, Jeroen Dijsselbloem ook. Nou, geen wonder dat ze daar proberen dan. Een basisinkomen. Of eigenlijk is het een basisuitkering. Of je hem nou wel of niet nodig hebt, je krijgt een uitkering. Ja. Dat klinkt buitengewoon sympathiek. Weet je waarom? Dat scheelt namelijk een heleboel bureaucratie. Je hoeft namelijk niks meer te controleren. Je bent af van al die regeltjes die je daarna... waarvoor dan weer ambtenaren moeten aan de slag moeten... om te kijken of je je wel aan die regeltjes houdt. Alleen het probleem is, als je dat op een beetje behoorlijk niveau wil hebben, dan is het niet te betalen.
Hmm.
En als het niet te betalen is, dan moet je er ook niet aan beginnen.
Hmm.
Ook ja. al heet je Wageningen.
Ja, ze beginnen er dus waarschijnlijk dan toch aan. Jean Dome, u bent de chef economie van Weekblad Elsevier. Nou, deze proef moet dan, hè, als het gaat beginnen, 3 jaar gaan duren. Kunt u al een voorspelling wagen? Wat gaat het opleveren na 3 jaar?
Het gaat een totale mislukking worden. Ik vind ook eerlijk gezegd dat ze redelijk van het padje zijn dat ze het doen. Kijk, om te beginnen is dit geen basisinkomen. Dit is een edeluitkering. Een uitkering, een bijstandsuitkering, waar geen enkele eis meer aan wordt gesteld. Wat je zegt is van, hier heb je €1100. Dat is ongeveer het niveau van de bijstandsuitkering, plus daarbij nog een paar tientjes aan bonus op het moment dat je jubileum in de bijstand hebt gevierd. Dat is vroeger heette dat de langdurigheidstoeslag.
Ja.
Zit je in €1100. Vroeger moest je voor dat geld solliciteren. En op het moment dat je dan toch werk vond en ze betrapte je daarop, dan zeiden ze gefeliciteerd, u kunt u uw eigen levensonderhoud voorzien. Ja. We gaan die uitkering korten, u moet dat geld terugbetalen. Je krijgt een rare situatie dat je dadelijk twee mensen hebt, in twee soorten mensen in Wageningen. Je hebt iemand die elke ochtend om 7 uur opstaat, die een baan heeft van 40 uur en daar, nou, laten we eens even zeggen, €1800 mee verdient. Die moet er hard voor werken, 40 uur elke dag. En je hebt iemand met die veredelde bijstandsuitkering, die krijgt €1100 cadeau. En die denkt, weet je wat, ik neem dezelfde baan als die man heeft, maar ik doe het voor de helft. Dan heb ik nog €150 meer per maand te besteden. En ik kan elke ochtend uitslapen. Ja. Dat kun je aan niemand uitleggen.
Kunnen ze het wel aan u uitleggen, Linda Duits?
Ja, omdat voor die €150 zorg je. Kijk, wat je, dat voorbeeld wat je geeft van ik ga het, hij gaat hetzelfde werk doen. Dat is een beetje een vals voorbeeld, denk ik. Ik denk, het grootste probleem nu is, als je nu een uitkering hebt, of je zit in een bijstandsuitkering, en je wilt daarnaast een beetje gaan werken, of je kan daarnaast een beetje gaan werken, dan word je direct gekort. En dat betekent dat je eigenlijk eerst een volwaardige voltijdsbaan ernaast moet kunnen vinden, voordat je weer aan de slag kan. Er zit geen tussenruimte in. En met zo'n basisinkomen kan je dat dus wel. En dat betekent dat mensen dus eerder weer kunnen gaan werken.
Het is echt volkomen oneerlijk ten opzichte van mensen die gewoon werken. Mijn uitgangspunt is, daar ben ik mee opgevoed, is je moet werken voor je geld.
Maar het zou mensen gelukkiger kunnen maken en daardoor misschien ook productiever.
En het maakt mij als belastingbetaler ongelukkiger. Telt dat dan niet mee?
Aha, Frits, Hoefnagel.
Helemaal gelijk. Ja. Je moet het natuurlijk ergens uit betalen. Dus het moet worden opgebracht door de mensen die wel werken.
Laten we eens even.
En hoe kom je er nou toch bij dat die 1100 dat dan genoeg zou zijn? Want voor heel veel mensen is dat dan natuurlijk weer niet genoeg. Dus dan werkt het weer niet. Een basisinkomen of een basisuitkering, dan zou je iedereen. Want ik weet zeker dat iedereen nog veel gelukkiger wordt als je iedereen €3000 per maand
geeft. Het is wel aardig in dit verband is dat het VPRO-programma tegenlicht. Dus dat is onverdachte hoek voor iedereen die voor het basisinkomen is. Die hebben doorgerekend wat al die ideeën variërend van Rutger Bregman, de nieuwe reizende ster van zelfbewust links, tot en met allemaal fantaste elders in het land. Die hebben dat allemaal doorgerekend. En de kosten die variëren van 10, 20 tot wel €130 miljard. Ja, het is onbetaalbaar als je dan iedereen zou geven.
Zullen we eens gaan luisteren naar die zelfbenoemde ster van links? Dat is Rutger Bregman. Die is dus groot voorstander, schreef ook een boek, gratis geld voor iedereen. En hij legt uit waarom dat toch echt een goed idee is.
In de afgelopen pakken met 30, 40 jaar zijn er tientallen experimenten geweest in allerlei landen. Canada, de VS, Mexico, Zuid-Afrika, India, heel veel Afrikaanse landen ook. Waarin geëxperimenteerd wordt met gratis geld. En iedere keer blijkt, mensen gaan juist meer werken.
Ja. Ja, dit overtuigt u wel, Linda Duits.
Nou ja, de assumptie die er bij mijn tafelgenoten achter zit is dat mensen eigenlijk lui zijn en liever niet willen werken. Maar dat
is volstrekt correct.
Maar dat werk er wel is. En dat is natuurlijk ook een groot probleem. Voor heel veel mensen is er op dit moment geen werk. En structurele werkloosheid ligt niet aan luie mensen, maar dat ligt aan de economie. Ik vind het dus goed dat je die een basis geeft. En zeker als dat betekent dat je daarnaast bijvoorbeeld makkelijker tijd kan maken voor mantelzorg. En wat ik heel belangrijk vind, is dat we die hele industrie die daar omheen is gecreëerd, van reïntegratiecoaches tot controlepartijen, dat we dat allemaal afschaffen. Nou ben ik niet van het rekenen, maar volgens mij moet dat ook de staat een heleboel opleveren.
Ja, en regels afschaffen, dat is sowieso goed. Iets wat u denk ik ook ten volle onderschrijft. Ja,
kijk, we hebben een enorme rondpompindustrie. Die kost €6 miljard per jaar.
Willen ze in Wageningen vanaf, hè?
Alleen ik denk niet dat ze helemaal vanaf gaan komen. En wat je dus ook zal zien is dat het de gemeenschap daar ernstig zal verdelen. Omdat je dus een selecte groep mensen, die geef je een voorkeursbehandeling. En het leeuwendeel van de mensen moet gewoon de kosten op blijven hoesten daarvoor.
En het aardige van deze freelance medewerker van de UvA.
Dat is
dus ook niet voltijds blijkbaar.
Sorry, ik ben ZZP'er. ben ondernemer.
Nou, dat ben ik inderdaad ook, ja. En het aardige daarvan is, van natuurlijk zijn mensen liever lui dan moe. Als je 3000 euro per maand zou krijgen, dan zouden de meeste mensen helemaal niet meer gaan werken. Zouden ze misschien nog wel veel gelukkiger worden. Dus die assumptie, die klopt inderdaad.
Bent u liever lui dan moe, Linda Duits? Dat wordt er zomaar verondersteld.
Dit boek dat gaat over gratis geld. Is dat boek zelf ook gratis? Mm. Nee, vast niet. Ja. Nou, daar
zijn we al. Ik ben liever lui dan moe. En ook als ik 3000 euro per maand gratis zou krijgen, dan zou ik nog steeds werken. Ik doe dan ook werk wat heel erg leuk en uitdagend is. Dat maakt natuurlijk ook uit. Maar kijk, mensen willen heel graag meedoen in de maatschappij. Het is niet leuk om thuis te zitten, werkloos te zijn, niet aan een baan te komen. Zeker niet als je 52 bent.
Hoor je nu dat iedereen die niet werkt niet meedoet in de samenleving?
Voor heel veel mensen die niet werken,
7% van de Nederlandse bevolking wordt hier even
afgeschreven. Heel veel mensen die niet werken, die wel het wel graag zouden willen doen, hebben het gevoel dat zij niet meedoen, komen niet buiten. Ja. Veel mensen ontlenen hun identiteit aan hun werk.
Ik ben daar misschien iets te cynisch voor, maar ik geloof dat heel veel mensen het wel best vinden. En op het moment dat je die 1100 euro geeft, dan gaan ze gewoon doen wat ze altijd al hebben gedaan, dan blijven ze stilzitten. En als de wasmachine kapot gaat, gaan ze naar de gemeente Wageningen en zeggen, doe ze een nieuwe Miele alsjeblieft. Dat is wat er gaat gebeuren. Dat is de realiteit op heel veel plaatsen.
U was benieuwd hoe ze daar in Wageningen zouden reageren op dit plan. Nou, ze hebben het al gevraagd. Wat vinden jullie eigenlijk van dit plan? Dit zijn de antwoorden.
Ze hebben eindelijk op de universiteit een geldboom uitgevonden.
Je hoeft niet meer te solliciteren, geloof ik. Nou, dat kan toch eigenlijk niet?
Ja, dat vind ik ook. Ik denk dat je mag best wel wat moeite doen voor je eigen geld.
Op het moment dat je 1100 euro krijgt, dan zegt de helft van die gasten toch, doeg, ik ga maar mijn gat in de zon zitten.
Ja, maar dat is precies wat we denken. Ja.
U komt steeds meer alleen te staan, Linda Duits. Maar zegt u iets verstandigs waarmee u eventueel deze twee mannen nog zou kunnen overtuigen?
Ik denk ook niet dat ik alleen kom te staan. Misschien alleen in deze studio. Ja. Maar er zijn natuurlijk wel veel meer mensen die het met me eens zijn. En ja, ik vind het ook heel jammer, Jean, dat jij zo cynisch bent. Dat lijkt me ook heel jammer als je zo naar de wereld moet kijken. Kijk, ik denk dat die mensen die nu bijvoorbeeld in de WW zitten, die moeten dan solliciteren. Maar solliciteren is ook naar een netwerkborrel gaan. Je kunt een open sollicitatie schrijven. Dan moet dat allemaal ingevoerd worden in een systeem. Dat moet allemaal bijgehouden worden. Dat telt natuurlijk helemaal niet. En op het moment dat er geen werk is, is dat ontzettend frustrerend. Op het moment dat er wel werk is, gaan die mensen vanzelf aan de slag. Want geloof me, in de bijstand zitten is echt geen pretje.
Maar er is een veel betere oplossing. Het Centraal Planbureau heeft dit allemaal onderzocht. Die zeggen dat basisinkomen, dat heeft een zeer groot nadelig effect. Als het aan iedereen geeft, gaat dat ertoe leiden. Het gaat dus tot een enorme daling van de arbeidsparticipatie leiden. Omdat met name vrouwen zijn het overwegend met kleinere banen zullen stoppen met werken. Dat ze voor dat klein beetje extra geld niet gaan werken. Wat wel helpt, en dat is verbluffend, dat heeft een heel positief effect, is het verlagen van de bijstandsuitkeringen. Op het moment dat je zegt, je krijgt geen 1100 euro meer, maar 500 euro, goedemiddag, dan worden mensen opeens heel erg creatief. Dan blijken ze opeens in staat om het beste uit zichzelf te kunnen halen. Ja. Dan gaan ze werken namelijk,
dit
want anders kunnen ze leuke dingen meer kopen.
Is dat sproten hier in Hilversum aan de tafel van WNL's opiniemakers? Goed idee. Ja, enthousiast nu.
Arme mensen straffen met geldboetes vind ik altijd een heel slecht idee.
Straffen. Stimuleren.
Het is jammer dat de SP er nou net niet is. Want die hebben laatst ook gezegd dat je mag niet meer als je te hard rijdt en je hebt een uitkering en dan kan je de boete niet betalen, dat je dan ook niet meer mag worden vastgehouden. Ja, rijd dan niet te hard.
Maar Frits Hoefnagel. Die proef komt er waarschijnlijk wel in Wageningen. Zou je misschien dat ook niet goed vinden dat die proef inderdaad gewoon doorgaat en dat u na afloop zou kunnen zeggen, zie maar, ik heb toch gelijk gehad?
Ja, wat mij van mij mag mogen ze in Wageningen doen waar ze zin in hebben, maar dit is grote kul dit gaat ook zeker mislukken, kan zeker niet op grotere
maar
schaal
wat
worden.
Maar als het niet mislukt?
Dat bestaat niet. Dat bestaat niet. Het gaat leuk van de universiteit die denken dat waarheden niet bestaan. Maar dit gaat gewoon mislukken en kan zeker niet landelijk worden ingevoerd, laat staan in de hele wereld.
Maar die Rutger Bregman, die wijst juist naar de rest van de wereld. Die zegt, nou, onderzoeksresultaten daar bijvoorbeeld in Canada, daar bijvoorbeeld in landen in Afrika, hebben aangetoond
dat
het wel
helpt.
Vandaar
dat ze in heel Canada dat hebben ingevoerd. Ja, hoor. Nou, dat boek hoef ik ook niet meer te lezen.
Bent u daar ook niet door overtuigd?
Nee, ik ben er niet door overtuigd. Dit stond in de jaren 80 al in de partijprogramma's van de Communistische Partij Nederland en de Pacifistisch Socialistische Partij. Allemaal linkse splinterpartijen die hiermee wegliepen. En we zitten in een soort revival van veel gedachtegoed uit de jaren 70 en jaren 80. Het wordt allemaal, het gaat wel in de magnetron tegenwoordig in plaats van de oven. Het wordt opgepiept en dan wordt het opnieuw als een gloednieuw idee opgediend. Dit is allemaal al 1000 keer besproken. En ik durf hier, Ik zet er heel veel goede flessen wijn op in. Het gaat er niet van komen.
Maar Rutger Bregman doet ook helemaal niet alsof het een nieuw idee is. Hij bouwt juist heel erg voort op die experimenten die gedaan zijn. En dat het niet in Canada helemaal is ingevoerd. Is natuurlijk ook omdat er in Canada ook allerlei mensen zijn zoals u die daar tegen zijn en die dat soort dingen tegenhouden.
Nee, die niet bereid zijn om dat te betalen namelijk. En daar gaat het natuurlijk ook om. Als je solidariteit wil in de samenleving, dan zeg je niet van. En zij die werken, die betalen zich helemaal blauw. Zodat een ander die lekker op de bank blijft hangen, zo even 1100 euro.
En het gaat ertoe leiden dat die mensen die dus geld gaan bijverdienen aan Wageningen, die dus niet gekort worden op een uitkering, dat geld moet ergens vandaan komen. Ik durf te wedden dat de OZB vrij snel zal gaan stijgen.
Volgend jaar bij WNL Opiniemakers worden hier misschien wel de eerste onderzoeksresultaten daarvan Wageningen met ons gedeeld. Dan bent u er weer bij, Jean Dome, nu ook Frits Hoefnagel.
Ja, zeker. Want het zou namelijk mooi zijn als we dan volgend jaar er meteen een punt achter kunnen zetten. Dat we de conclusie kunnen trekken dat het is mislukt. Dus dat die andere twee jaar dat ze die kunnen
besparen. We zetten er wat deze discussie betreft nu al een punt achter. We gaan weer even naar Leeuwarden. Daar speelt SC Cambuur tegen Excelsior. En Frank Wielaert, Cambuur doet het goed dit seizoen, vanavond ook?
Minder goed dan je zou verwachten. Want Excelsior staat wat lager op de ranglijst. Maar wel met 1-0 voor.
Precies, ja.
En dat is nog altijd zo. En Cambuur is sindsdien op jacht naar de gelijkmaker. Maar doet dat niet heel erg succesvol. 1 goed schot hebben we gezien van invaller Daniel de Ridder. Die een paar goede kapbewegingen en passeerbewegingen maakte. 2 man passeerden op de punt van de 16 aan de linkerkant belanden. En toen dacht, nou ik kan hem vanaf hier wel in de verre hoek krullen. Die krul zat er wel aardig in. Maar net niet voldoende om hem in de kruising te krijgen. Hij ging dus net voorlangs. Maar dat is eigenlijk de enige kans die Cambuur tot nu toe heeft gehad. Inmiddels hebben ze een verdediger geofferd voor een aanvallend ingestelde middenvelder. Spelen ze dus 1 tegen 1. 1 verdediger tegen 1 aanvaller van Excelsior. Daarmee nemen ze dus het risico dat ze de 2-0 om de oren krijgen. Dat zou nu kunnen gaan gebeuren als de Weert doorloopt. Dat gebeurt uiteindelijk niet, want Etienne Rijnen zit ertussen. Maar ja, je houdt wel een extra aanvaller over. En daarmee zou je eventueel dat doelpunt dat zo nodig is om in ieder geval gelijk te spelen tegen Excelsior kunnen maken. Zover is het nog niet. We zitten in de 68ste minuut en het staat 1-0 voor Excelsior in Leeuwarden.
Coming. All else are cats.
Ja, u luistert nog steeds naar WNL's Opiniemakers. En ja, Sharon Gesthuizen was vanavond ook uitgenodigd. Hier aan tafel zitten trouwens Linda Duits. Je bent freelance docent aan de Universiteit van Amsterdam. En daar gaan we straks nog over praten, hè. De demonstraties al daar. Jean Domen, hoofdeconomie van Weekblad Elsevier. En Frits Hoevenagel is vanavond de opiniemaker. En we hadden haar uitgenodigd, Sharon Gesthuizen, maar ze kon niet komen. Overmacht noemen we de situatie. Sharon Gesthuizen is wel aan de telefoon.
Ja, dat klopt. Gelukkig wel.
Ja, gelukkig wel. Want wat is er precies gebeurd?
Ja, wij kwamen thuis na een korte training voor de Nacht van de Vluchteling. En toen bleek dat er een poging tot inbraak is geweest. Dus mijn slot was stuk. Ja. En ik kon mijn huis niet in.
Nee.
Wat een ellende. Terwijl ik word altijd heel hard uitgelachen omdat ik een belachelijk klein televisietje heb. Ik was helemaal niks te halen. Maar ja, vervelend.
Maar er is ook uiteindelijk niks gehaald?
Nee, gelukkig niet, nee.
Precies.
Misschien hadden ze dat halverwege door.
Nou, maar goed dat je toch nog even aan de telefoon bent gekomen dan. Zoals je weet, we hebben het vanavond onder andere over bed, bad, brood. En wij niet alleen, daar is veel over gedebatteerd. Nachtelijke uurtjes zijn er door de heren Rutte, Asscher, Zijlstra, is er vergaderd. Rond dat thema bed, bad, brood. En ze zijn er nog steeds niet uit. Wat
dat
vind
klopt.
Je van dit hele schouwspel, deze episodes?
Ja, heel kwalijk. Ik had er toch echt wel op gerekend dat we voor het weekend meer hadden geweten. Ik heb vandaag met mijn fractieleider overlegd, Emiel Roemer. En die zegt, ja, dit kan ook niet. We gaan hier toch dinsdag voor de premier voor naar de Kamer roepen. Want je moet als coalitie, dat is ontzettend belangrijk, je moet met één mond kunnen spreken. Je moet op een gegeven moment, ook als er grote problemen zijn, je moet je meningsverschillen terzijde kunnen schuiven. Als dat niet lukt, ja, dan ben je blijkbaar geen goede coalitiepartners meer.
Maar de premier, die moet toch in dat torentje zijn om overleg te voeren?
Ja, dat had hij nu moeten zijn. Maar die zit nu volgens mij bij het afscheidsdinertje van Fred Teven en Ivo Opstelten. Ja. Omdat zij geen bewindspersonen meer zijn.
Ja, maar goed, u gaat dat dus naar de Kamer roepen. En tegelijkertijd moet hij in het torentje zijn.
Nee, goed, kijk, dat is op dinsdag. Wij gaan hem dinsdag. Ja. En dan moet hij duidelijkheid geven. Ik bedoel, kijk, je kunt best wel van mening verschillen. Dat doen de twee partijen ook. Maar uiteindelijk moet je als kabinet wel uitstralen. Wij zijn één kabinet en er is eenheid van kabinetsbeleid. Daar staan we allemaal voor. Ze hebben eigenlijk al een jaar over deze beslissing, over dit thema met elkaar gesproken. Hè? Steeds vooruitgeschoven. Nu moet je gewoon echt zeggen waar het op staat.
Blijf je even aan de lijn. U hoorde zojuist Frits Hoevenagel een verkoudheid wegdrukken. Frits, reagerend hier op Sharon Gesthuizen.
Niet omdat ik allergisch ben van Sharon. Dat is misschien wel voor het standpunt.
Reagerend op Sharon Gesthuizen. Die zegt, nou, het is niet echt eenheid van kabinetsbeleid.
Ja.
Dat onderschrijft u denk ik wel. Hè?
Ja, nee, maar dat klopt natuurlijk ook. En ik denk, om eerlijk te zijn, dat ze hier nog wel weer uitkomen als kabinet. Maar ik denk wel dat dit aangeeft dat het kabinet op zijn laatste benen loopt.
Echt?
Ja, dat heb ik al eerder gezegd. Dit kabinet gaat de rit niet uitzitten. Ze hebben gedaan wat ze moesten doen. En dat was vooral de economie weer vlot trekken. We staan voor een belastinghervorming waar ze het ook compleet oneens zijn met elkaar. En hier wil de PvdA weer uit onder eerder gemaakte afspraken. Ze hebben een generaal pardon gekregen. Ze hebben daarna nog een kinderpardon gekregen. En de afspraak was, maar dan gaan we niet weer de situatie laten ontstaan dat er allemaal illegalen rondlopen in het land. En die gaan we ook niet voeden en huisvesten en toe maar. Dat gebeurt nu wel. Dus onbetrouwbare partij moet je niet te lang mee regeren.
Schuld ligt bij de PvdA, wat Frits Hoevenagel betreft. Ook wat u betreft, Sharon Gesthuizen.
Nou ja, was het maar zo simpel. Er zijn helaas een flink aantal mensen in Nederland, en schattingen lopen uiteen van honderden tot duizenden. Mensen die eigenlijk illegaal in het land zijn. Voor een deel van die mensen geldt dat je ze kunt uitzetten. Dat gebeurt ook. Maar voor een deel geldt dat zelfs al wil Nederland het, zelfs al gaan we op onze kop op het Binnenhof staan, die mensen zijn niet uit te zetten. Bijvoorbeeld omdat hun land van herkomst niet meewerkt aan het terugnemen van zijn eigen onderdanen. Ja, dat is heel vervelend. Maar daar moet je wel een oplossing voor vinden. En ik ben zelf inwoner van een grote stad, maar het dondert eigenlijk niet waar je woont. Je wilt niet dat er mensen onder bruggen slapen. Ik wil dat voor mezelf niet. Ik vind het zelf een onveilige en onfrisse situatie, maar ik wil het ook niet omdat ik het inhumaan vind. Dus wat doe je dan volgens mij het beste? Dan houd je die mensen wel in de opvang, dat mag sober. En dan begeleid je ze naar ofwel terugkeer. En in een aantal gevallen betekent dat mensen alsnog recht hebben op verblijf. Bijvoorbeeld omdat ze heel erg ziek zijn.
Ja, dus u treft het met burgemeester Van Aartsen, want u
dat
woont
klopt.
In Den Haag. Ja, ja, ja.
Ja.
Ook VVD'en.
Ja. Inderdaad. Ja. Maar die vraag moet u misschien doorgeleiden aan meneer Hoefnagel.
Is dit nog steeds VVD-beleid bij de VVD? Ja.
Nee, maar kijk wat de burgemeester heeft gezegd. En hij heeft, dat snap ik heel goed. De burgemeester gaat over de veiligheid in de stad. En die zegt uit veiligheidsoverwegingen vind ik het onwenselijk als mensen gaan rondzwerven in mijn stad. En de burgemeester is er niet verantwoordelijk voor dat die mensen nog in het land zijn. Dus het gaat hier om uitgeprocedeerde asielzoekers. Hè? Dus dat zijn mensen die zijn hier naartoe gekomen. Die wisten dus al, de kans dat ik hier mag blijven is buitengewoon klein. Die hebben dat ook te horen gekregen. Hebben alle rechtswegen bewandeld die je in Nederland mag bewandelen. En daarvan heeft de rechter dus meerdere malen gezegd, nee, u mag hier niet blijven. Ja, dan moeten ze gewoon weg. En wel of niet of mensen wel of niet in het land van herkomst worden opgevangen. Ja, dat doet er niet toe gewoon. Vliegtuig
er
naartoe.
Ja, ze komen er niet in.
Nou, vliegtuig er naartoe.
Ja. Sjerre Gesthuizen, toch nog even over de eenheid van het kabinet. Die was vette zoek, gaf het net al aan. En daar moeten vragen worden gesteld. Dinsdag is het zover. Dan moet Rutte zich verantwoorden wat u betreft. Wat denkt u? Frits Hoefnagel gaf net al aan. Ze houden het toch niet lang meer met elkaar uit. Is dat ook uw inschatting?
Nou ja, luister, hoe lang is het nu geleden dat we die crisis hadden in verband met de zorgwet die in de Eerste Kamer sneuvelde? Toen er 3 senatoren van de Partij van de Arbeid overigens volkomen terecht zeiden, dit gaat ons te ver. Toen was er ook al een crisis. We zijn een paar maanden verder, er is weer een crisis. Ik durf te wedden dat er dadelijk voor de zomer nog wel weer wat is.
Zet u daar ook net zoals Jan Domen net een paar goede flessen wijn op?
Nee, dat zou niet helemaal ethisch zijn voor mij. Nee, dat zal helemaal niet. Maar ik zie het somber in, eerlijk gezegd. En ik moet wel zeggen, het zou heel kwalijk zijn. Want ja, ik zit inmiddels 8,5 jaar in de Kamer. Maar dat zou dan al de vierde keer worden dat er een kabinetswissel wordt. Dat is wel een beetje te gek, hoor, voor ons land.
Nou, ik vind het fijn dat u toch nog even aan de telefoon kon komen. En ik hoop dat u inmiddels een beetje van de schrik bekomen bent. Is dat zo?
Ik ben helemaal van de schrik bekomen. Nee. En mijn excuus, want ik had daar graag gezeten.
Nou, we nodigen u heel graag nog een keer uit, hoor, hier aan tafel.
Kom ik.
Ja, Oké, nou, heel fijn en fijne avond nog. Sjerre Gesthuizen was dat Tweede Kamerlid voor de SP. En we gaan het dus hebben over bed, bad en brood en de crisis die daarachter schuil gaat. Ze zijn er nog niet uit, dat mogen duidelijk zijn. Komende maandag vervolgt de top van de coalitie de zoektocht naar een uitweg die uit de bed, bad en broodcrisis. En de kwestie is te complex om onder tijdsdruk een oplossing te forceren. Dat zeggen de kopstukken. En die hebben vandaag de volgende besloten.
We praten maandag verder.
Dus, wat is het probleem dan? Wat is het probleem nu
nog? Nou, we laten nog wat dingen uitzoeken en dan moet je altijd een beetje de tijd voor nemen.
Ik leg geen deadlines op dit soort processen. Dat helpt niet.
Ik kan u zeggen dat we in goede sfeer weer enige uren met elkaar hebben. Goed weekend. Dat we in goede sfeer met elkaar enige uren hebben doorgebracht. Het is een ingewikkelde zaak, dat is bekend. En we gaan maandag verder.
Ik zou wel graag op willen stappen, jongens.
Ja, dat laatste zei Albert Zijlstra van de VVD. En die pakte vervolgens de fiets. Hij wil nog helemaal niet opstappen, denk ik, als fractievoorzitter van de VVD, Jan Domen. Deze episode zo achter elkaar, een week lang crisisoverleg. Hoe komt dat bij u over?
Het maakt geen erg stabiele indruk. Ik denk wat Hoefnagel ook zegt. Denk aan bijvoorbeeld de behandeling van het belastingplan die er nog aan zit te komen. Dit schuurt aan alle kanten. En het hangt eigenlijk vooral van de stand- en opiniepeilingen af, denk ik, of ze op een gegeven moment het aandurven om de zaak te laten klappen. En als een van beide partijen daar voldoende vertrouwen in heeft dat ze daar goed uit zouden komen bij verkiezingen, dan wordt het denk ik wel erg aantrekkelijk om zo'n gok te nemen. Voor de Partij van de Arbeid, dat mogen duidelijk zijn, is dat nog niet echt heel aantrekkelijk op dit moment, gezien de 11 zetels in de peilingen. Maar misschien dat het voor de VVD wel een ander verhaal gaat worden.
Linda Duits, publicist en freelance docent aan de UvA, moet ik zeggen. Hoe enthousiast bent u over dat lonkende perspectief, dat ze er niet met elkaar uitkomen en dat het klapt?
Ik vind het is echt een grove schande hoe de PvdA zich opstelt. Want ze willen nu een beetje mooi weer halen. Terwijl, wat Jean ook zegt, ze gaan niet klappen. Want ze staan er heel slecht voor in de peilingen. Dus het is een beetje mooi doen voor de bühne. Maar dat ze überhaupt moeten discussiëren over het geven van eten aan mensen die geen eten hebben. En die hier zijn, die voor de rest als straathonden behandeld worden. Ja, dat laat zien dat de PvdA gewoon regeringsklevers, plusjeklevers zijn. En dat het met idealen helemaal niets te maken heeft. Het is echt een schande.
Want die idealen hebt u natuurlijk nog wel, begrijp ik hieruit.
Ik ben ontzettend idealistisch.
Frits Hoefnagel, is dit inderdaad de teloorgang van idealen?
Nou, dat weet ik niet, maar linkse idealen heb ik sowieso niet zoveel mee. Dus wat de PvdA doet met haar idealen, dat moet ze maar weten.
Ik zal het ook geen linkse idealen noemen wat de PvdA heeft.
Dan is dat misschien het probleem, dat sommige mensen vinden dat ze niet meer links zijn. Maar wat je wel ziet natuurlijk is van, het is maar de vraag of de PvdA dit niet een goed punt vindt om op te breken. Want in die peilingen staan ze zo slecht, misschien dat ze zelfs wel denken, nou, dit is juist een heel goed punt om op te breken, want dan hebben we eindelijk dat profiel weer een beetje terug.
Ja, maar u zegt dat nou een paar keer. Dit houden ze toch niet lang meer vol. Hoopt u daar stiekem ook een beetje op?
Ik vind dat dit kabinet het goed heeft gedaan. Namelijk dat wat ze moest doen. Ja. En dat heeft ze goed gedaan in een tijd die heel moeilijk was. Ja. Want we weten allemaal nog, die verkiezingen, dat was de VVD tegen de PvdA en de PvdA tegen de VVD. En de uitslag was zo dat ze moesten wel samen, er was geen alternatief. Ja. En we wilden niet zonder kabinetsperiode weer naar de stembus toe. Dus onder de gegeven omstandigheden vind ik dat ze het goed hebben gedaan. Maar ik denk dat nu we toch wat verder zijn en met dat wat er aan zit te komen, ik denk dat de rector een beetje uit is. Ja. En ja, dan is het ook helemaal niet erg. En dan, wat mij betreft, als er dan verkiezingen komen, dan krijgen we gewoon een kabinet Rutte 3. En dan doen we dat zonder de Partij van de Arbeid.
Het is niet erg gezellig, als je net nog aan de telefoon zei, nou, dit is natuurlijk een heel, heel slecht teken. Als we opnieuw naar de stembus moeten. Ik zit achter in de Kamer, zegt ze, en 4 kabinetten.
Het is, ik denk dat we meer kabinetten hebben gehad dan Italië, eerlijk gezegd, sinds het begin van deze eeuw. Het zou niet verbazen, anders gaan we wel gelijk op met de Italianen. Toch net niet? Dat valt er wel mee. Het is ook goed om te horen. In ieder geval één iemand aan deze tafel vindt dat het kabinet het goed heeft gedaan. Ik kan u vertellen, mijn Hoefnagel, economisch hebben ze er een potje van gemaakt. We zijn er veel slechter aan toe dan dat we eraan toe hadden hoeven zijn.
Dus van nu hadden ze al veel eerder mee kunnen stoppen.
Ze hadden ander beleid moeten voeren. Ik bedoel, dat is natuurlijk de pest. Je zit eigenlijk helemaal niet te wachten. Ook voor het herstel van de economie op kabinetten die vallen, waardoor weer alles stil komt te liggen. Alleen ja, je had wel heel graag gehad dat er een kabinet had gezeten dat verstandiger en beter economisch beleid had gevoerd. Dus niet die eindeloze lastenverzwaringen.
Maar ik zei onder de gegeven omstandigheden. Ik had natuurlijk ook liever gehad dat er gewoon de VVD het economisch beleid had mogen bepalen. Maar dat is nou helemaal niet
maar
zo.
Maar deze week was niet de kern van de zaak het economisch beleid. Bed, bad en brood, daar ging het om. En vanaf de start van dit kabinet was het asielbeleid een heet hangijzer. De grote meningsverschillen tussen de VVD en de PvdA, ja, die bleven bestaan. Zo sprak Diederik Samson, voorman van de PvdA in de Kamer, zich tijdens de campagne voor de provinciale statenverkiezingen nog als volgt over de kwestie uit.
Wat mij uitmaakt is of die mensen worden opgevangen.
En dat is nu al geregeld, zegt
u. Alle gemeentes hebben gewoon te horen gekregen van ons. Vang op. Op dit moment doen de gemeentes het en schiet het Rijk het voor. Nou, uiteindelijk zal de Raad van Europa bepalen of het Rijk definitief moet betalen of dat de gemeentes...
Niet of die opvang doorgaat, want dat staat niet meer ter discussie.
Opvang gaat door, dat staat niet meer ter discussie. Dat gebeurt gewoon.
Het staat dus wel ter discussie, Linda Duits. Hij is heel stellig, hij is principieel. Maar kan hij dit volhouden?
Nee, maar ja, dat is heel typisch PvdA, dat ze zo makkelijk draaien. Dat verbaast me niet. Kijk, ik vind het echt ontzettend raar dat er gediscussieerd moet worden over mensen die helemaal niks hebben of die dus wat te eten krijgen. De mensen die eerst in de vluchtkerk zaten, die deze week weer op straat stonden, die konden nergens heen. Toen hadden ze tenten. Toen heeft de politie die tenten afgepakt. Ze sliepen op een veldje. Straathonden worden beter behandeld. En dan gaan ze er weer over nadenken. Ja, ik kan daar echt op geen enkele manier kan ik daarbij.
Frits Hoefnagel, straathonden worden beter behandeld.
Ja, dat is leuke retoriek. Maar dat gaat natuurlijk nergens.
Maar zo bedoelt ze het niet, hè?
Ja. Het is onzin. Het is echt grote onzin. Als ze dat op de universiteit verkondigen, dan snap ik wel waarom er zoveel geprotesteerd wordt.
Dat zei je net ook al bij het vorige onderwerp. Dus je moet wel een iets beter argument komen.
Nee, ik heb net een tweede reden gegeven.
Hoezo, gaan we het er straks over hebben.
Maar die mensen zijn hier naartoe gekomen terwijl ze wisten dat ze hier niet zouden mogen blijven. Dus hoezo ze hebben niks te eten en hoezo ze hebben geen dak boven hun hoofd. Nee, daar hebben ze voor gekozen door hier te komen. Kom zeg, dan moet je nu toch Nederland niet verantwoordelijk voor gaan maken. Dus de omgekeerde wereld. Eigen verantwoordelijkheid.
Maar aan de ene kant
dat is maar één kant.
Ja, dus zeggen mensen, waarom zijn ze hier gekomen? Ze hebben hier niks. En aan de andere kant wordt er gezegd, er gaat een enorme aantrekkingskracht uit.
Terwijl ze niks hebben om hier te komen.
Aan
dat is
de andere
knap.
Kant wordt er gezegd, er gaat een enorme aantrekkingskracht uit van Nederland. Dat is dus helemaal niet zo.
Daar namelijk wel een televisie hebben. En daar kijken ze wel hoe rijk wij het hier hebben. Ik snap donders goed dat ze dan denken van, hey, dat wil ik ook. Maar als ze zich een beetje informeren, dan weten ze dat ze geen enkele kans hebben om hier te mogen blijven.
Voelt u de behoefte om te informeren? interveneren, nou, Jean Doom, in deze discussie?
Wat ik hier vind is dat dit debat dat nu wordt gevoerd in Nederland wordt op de voet gevolgd in het buitenland door mensensmokkelaars. Die houden precies in de gaten welk besluit die wordt genomen. En op het moment dat er inderdaad iets van permanente opvang uit gaat komen, dan is dat een extra attractief
vinkje. Zij weten wie Diederik Samsom is.
Twee, het wordt allemaal in de gaten gehouden. Er circuleren daar kaarten waar precies staat waar je gunstige regelingen hebt, waar je afhankelijk van uit welk land je komt en wat je achtergrond is, hoe je behandeld gaat worden. Dit wordt in de gaten gehouden. En op het moment dat wij als signaal geven van kijk, we hebben weliswaar met allemaal beroepsinstanties een hele procedure doorlopen waarvan het resultaat is onafhankelijk vastgesteld, u moet nu gaan. Dat hebben we weliswaar gedaan, maar vervolgens zeggen we toch, je mag blijven. En weet je wat, we gaan eigenlijk gewoon voor permanente opvang kiezen. En over een paar jaar komt er vanzelf weer een nieuw generaal, pardon. En dan begint het hele circus weer van vooraf aan. Dit gaat ook door. Als je kijkt naar de demografische ontwikkeling, als je kijkt naar de onrust in het Midden-Oosten, dit gaat allemaal in omvang nog vele malen toenemen. En dat gaat de komende decennia blijven spelen. We hebben daar geen antwoord op.
Linda Duits, hebt u daar wel een antwoord op?
Nou, het is helemaal niet zo aantrekkelijk om naar Nederland te komen. Die mensen die uit hun eigen land vertrekken, doen dat ook niet omdat ze denken dat ze hier lekkerder op een bank kunnen zitten televisie kijken. Het vergt heel wat om je eigen land te verlaten.
Het zijn voor een deel gewoon economische vluchtelingen.
Om lijf en leden over te leveren
Het zijn niet allemaal mensen die vervolgd worden. Het zijn mensen die op zoek zijn
maar
naar
je
een beter leven.
Economische vluchtelingen uit Afrika gaan tegenwoordig vaak naar China. Want daar is werk. Daar is er niet zo'n ontzettend streng beleid. En daar worden mensen niet op die manier als vuil behandeld. Ik bedoel, daar moet je wel
prima,
aan denken.
Maar
de mensen die nu hier zijn, die kan je niet op die manier op straat laten staan.
Dat was de afspraak
staan.
De vorige keer al bij het generaal, pardon. En dat is waar links dus op
ik
terugkomt.
Ik vind dat echt onmenselijk. Ik kan er ook
dat
helemaal niks
om
begrijpen.
Wat onmenselijk is, is als je niet aan afspraken houdt en mensen valse hoop geeft. En dat is wat links hier weer doet.
Linda Duits, afspraak is afspraak. Bent u gevoelig voor dat argument?
Ik ben wel gevoelig voor afspraak is afspraak, maar ik zie ook wel dat sommige mensen dus inderdaad niet terug kunnen. En die kan je wel op een vliegtuig zetten, maar dan er is niks voor hun om naar terug te gaan.
Naar China. Prima,
je moet ook een beetje realiteitszin hebben, ook als je rechts bent.
Opgelost.
En ze zijn hier en dat betekent dat je ze menselijk moet behandelen. En het minste is dat die mensen ergens kunnen slapen en dat ze wat te eten hebben.
Jean Doome, dit voorstel van Frits Hoefnagel, getuigt dat van de realiteitszin? We sturen ze naar China.
Ik denk dat ze niet allemaal naar China gaan. Het probleem is natuurlijk dat, en dat is voor de VVD ontzettend lastig in deze situatie. Het is heel moeilijk om heel hard principieel en consequent te blijven.
Want dat is inhumaan?
Het is heel moeilijk om de publieke opinie daarvan te overtuigen. Je hebt al snel een case die je niet echt kan winnen. Met nare beelden van mensen die in kartonnen dozen slapen. Terwijl het wel. En daar heeft Hoefnagel gelijk in. We hebben echt heel fatsoenlijke procedures. We hebben die mensen gedurende de procedure alles behalve als straathonden behandeld. Integendeel, we hebben kosten nog moeite gespaard om te beoordelen of ze hier mochten blijven. Het eind van dat proces is dat we moeten zeggen, het spijt me, jammer, maar u heeft geen recht op een verblijfstatus. En vervolgens zeggen ze, nou, we gaan niet.
Maar daar doe je net alsof het heel prettig is om in de vreemdelingendetentie te zitten. Of als je als homoseksueel uit je land gevlucht bent, omdat jouw land daar wetten tegen heeft. En je moet dan gaan uitleggen aan zo'n ambtenaar, moet je gaan bewijzen dat je homoseksueel bent. En je moet in detail treden over je seksleven.
Het asielbeleid,
dat zijn geen prettige dingen om te doen ofzo. Dat is niet aantrekkelijk.
En het asielbeleid is ook bij WNL's opiniemaker.
Zo blijkt dat het allemaal homoseksuelen zijn. Het wordt echt steeds gekker.
Dit gaat u zeer te harte, dat begrijp ik. Ja. We gaan even luisteren naar Dolly Parton, die bezingt Jolene. En daarna gaan we het hebben. Oh, u verheugt zich daarop, hè?
Ja,
over de Universiteit van Amsterdam. Ja. Wat is daar allemaal los?
Wat zou het zijn bij Excelsior Cambuur trouwens?
Jolene, 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 Jolene. I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene. Because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. Talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene.
can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.
Jolene van Dolly Parton. Afgelopen weekend maakte de politie een eind aan de bezetting van het Maagdenhuis. En dat verliep niet geheel zonder slag of stoot. Geen geweld. De protest was daarmee nog niet voorbij. Maandag gingen enkele honderden betrokken studenten en docenten de straat op om te demonstreren tegen het bestuur van de universiteit.
Aftreden! 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 Aftreden!
Nou, we zijn hier om te laten zien dat de academische gemeenschap en de studenten hun vertrouwen in het CVB compleet zijn verloren.
Hoeveel vertrouwen is er nog aan tafel bij WNL's Opiniemakers? Daar zit Linda Duits. U werkt voor de Universiteit van Amsterdam. Freelance docent bent u daar. Jean Domer, u werkt voor Weekblad Elsevier, chef economie. En Frits Hoefnagel, u werkt als opiniemaker bij WNL.
Vrijwillig.
Ik geloof dat het gescoord is in Leeuwarden. Daar gaan we eerst even naartoe. Frank Wielaert.
Oh man, we zitten diep in de extra tijd. En Cambuur ging maar door met aanvallen en aanvallen. En bij Excelsior zullen ze toch gedacht hebben, die gingen er van tevoren vanuit. Over 4 wedstrijden nog 3 punten nodig. En dan zijn we veilig. Dan hoeven we geen nacompetitie meer te spelen tegen degradatie. Maar het is 1-1 geworden. En dus zijn die 3 punten nog niet binnen. Dat is er voorlopig nog slechts 1. En Cambuur krijgt daarmee loon naar werken. En gewerkt heeft vooral ook Okbetje aan die goal. Die maakt hem uiteindelijk namelijk. De spits van Cambuur Leeuwarden na een fantastische redding in eerste instantie van Doelman Coutinho. Die een bal met één hand uit de hoek vist. Maar ja, de bal komt uiteindelijk weer recht voor de voeten van de schutter. Dat was ook Betje. En die schiet in plaats van met links, nu met rechts wel in het lege doel. Want Coutinho was nog aan het overeind komen. En dan staat Cambuur op 1-1. En vraag je af, wat heb je eraan? Je krijgt allebei een punt. Eigenlijk is het gewoon voor allebei te weinig. En intussen is Cambuur volledig op jacht om deze wedstrijd stiekem ook nog te gaan winnen. Want dan heb je aan 3 punten heb je wel wat. Cambuur kan dan nog 8e worden in deze competitie. Daar gaat Narsinger vandoor. Paas richting de tweede paal. Daar is ook Betje bijna. Maar die bal wordt uiteindelijk weggewerkt. Half weggewerkt. Nog een keer voorgebracht door de Ridder. Maar die is dan al achter de doellijn geweest. En dan kan de doelman Coutinho, die net gepasseerd is, dus de doeltrap gaan nemen. In de absolute slotfase van deze wedstrijd. 5 minuten extra tijd. Met dank aan wat blessurebehandelingen. Waren met name bij Excelsior spelers trouwens. Wat krampgevalletjes. Onder andere bij Spits de Weert. Die 2 keer is gaan liggen. Daarvoor moest het spel uiteindelijk worden onderbroken. Dat deed Cambuur dan niet. Daar wordt de tegenstander dan weer boos over. Maar ja, je hoeft het spel alleen maar te onderbreken als iemand iets aan zijn hoofd heeft. En als het aan de rest van je lichaam iets is en de scheidsrechter zegt het was geen overtreding, het is je eigen probleem. Dan kan de tegenstander gewoon doorvoetballen. Dat doet Cambuur dus nu ook. In de absolute slotfase van dit duel proberen de wedstrijd te winnen. Met Barto die al een penalty probeerde te versieren eerder in deze wedstrijd als invaller. Dat lukte niet. Even daarvoor was het al de Ridder die probeerde een vrije trap te versieren. Eigenlijk in dezelfde actie. En dat lukte ook niet. Higgler heeft hier, ondanks dat het vrij hectisch is in deze slotfase, behoorlijk goed het oog erin. Daar komt Cambuur nog één keer met Stebletski. Voorzet richting de tweede paal. Nou is daar net niemand. Bij de eerste paal stonden er 3 te wachten. Maar daar gaat die bal overheen. En dan zegt Higgler dat het klaar is. En dan is het eigenlijk voor beide ploegen een teleurstellend resultaat. Want aan 1 punt heb je te weinig. De 1 te weinig voor de 8e plaats. En de ander te weinig om veilig te zijn voor nog een jaar Eredivisie. Ja, het is wel de eindstand in het duel tussen Cambuur en Excelsior.
Dank Frank Wielaert vanuit Leeuwarden. Het eindsignaal daar vormt het startsignaal hier voor Frits Hoefnagel. Ja, die heeft er zin in, want u moet gaan praten over die demonstraties, die protesten in Amsterdam. U hebt daarna gekeken en wat dacht u toen?
Ik dacht, oh ja, deze generatie had nog geen maagdenhuisbezetting. Dus die moesten dat natuurlijk ook nog een keer doen. Hè. Elke generatie heeft recht op zijn eigen maagdenhuisbezetting. En dat gebeurt altijd bij de UvA. Hè, dus de maagdenhuis is natuurlijk ook van de UvA. Maar je hebt dat nergens anders. Hè. Je hebt geen andere universiteiten waarbij dan de gebouwen van de raad van bestuur of het college van bestuur worden bezet. Dus eerst hadden ze het Bungehuis bezet. Hè. Dat zit daar op de Spuistraat. Ja. Je zou denken, die studenten die willen gewoon les hebben. Nou, dat willen ze helemaal niet. Die willen gewoon in gebouwen zitten die niet van hun zijn. Daar maken ze ook nog een enorme puinhoop van. Dat blijkt dan ook. En dan dat zijn dus rechtenstudenten. Hè. Dus dat zijn advocaten en rechters in spe. En op het moment dat de rechter dan een uitspraak doet van jullie moeten eruit, dan zeggen ze, daar luisteren we niet naar. We blijven gewoon zitten. Nou, dan komt uiteindelijk de politie en de ME. En dan gaan ze roepen geen geweld. Nou, dat is ook helemaal niet nodig. Ze hadden er gewoon uit kunnen lopen.
Ja, Linda Duits, u sympathiseert met deze docenten en studenten. U geeft zelf ook les aan de Universiteit van Amsterdam. En bent het zo, denk ik, niet helemaal eens met de analyse van Frits Hoefnagel?
Nee, en nou, eerst ook niet helemaal juist om te beginnen bij dat Bungehuis. De studenten die dat bezet hadden, die willen heel graag dat er goed onderwijs gegeven wordt. Die hebben ook heel netjes, voordat ze dat gingen bezetten, gezorgd dat alle lessen die daar plaatsvonden in andere gebouwen konden plaatsvinden. Het gaat ook niet alleen om studenten. Docenten zijn er ook bij betrokken.
Zoals
u. Maar zoals ik. Maar het meest kwalijk is toch wel dat verhaal van de rechter. Kijk, de rechter heeft beslist dat er ontruimd mocht worden. Ja. Dat heeft de rechter gedaan op basis van leugens die het CVB aan de rechter heeft verteld. Dat is een enorm kwalijke zaak. Daar vind ik ook dat het CVB daar verantwoording voor moet afleggen.
Wat is die leugen dan?
Twee dingen. Ze hebben eigenlijk drie argumenten aangedragen. Het eerste was dat de bezetters niet met één stem spraken. Nou, dat klopt ook wel. Het tweede was dat de bezetters de veiligheid niet...
Dat is dus
niet...
geen leugen.
Dat is geen leugen.
Nee,
de tweede reden dat wel een leugen is, is dat de veiligheid tijdens het Festival van de Wetenschap, wat de studenten in het Maagdenhuis georganiseerd hadden, nota bene op basis van een idee van het CVB, dat ze die veiligheid niet zouden kunnen garanderen.
Dat laatste weekend, dat kon uiteindelijk niet
precies
doorgaan.
Precies, dat afgelopen weekend zou zijn. Dat blijkt dus niet te kloppen. Er zijn opnamen op band waarin ze al het vertrouwen geven aan de studenten dat ze wel de veiligheid kunnen garanderen.
Maar zegt u nou ook...
Mag ik nog even afmaken naar die derde leugen, want die is ook erg leugen? Belangrijk.
Ja. De eerste was geen leugen. De
tweede leugen.
Er waren drie argumenten waarvan twee gelogen zijn.
Ja, maar de derde leugen
is... De tweede leugen is...
Het derde argument, de tweede leugen, is die 5 ton schade die ze aangericht zouden hebben.
Oh,
dus
is minder.
Het CVB heeft in de rechtszaal gezegd dat de studenten aan het Maagdenhuis 5 ton schade hebben aangericht. Dat blijkt helemaal niet waar te zijn. Nee. Het gaat ook
want
over schade aan het Bungehuis. De helft van dat bedrag...
Oh, de schade aan het Bungehuis. En daarmee vervalt het argument.
Het gaat ook over verhuizingskosten. De helft, mag even uitpraten, de helft gaat over beveiligingskosten. Er is een enorm bedrag dat gaat naar de cateraar Eurest voor gewerfde inkomsten. Dus er is in de media het beeld ontstaan dat studenten voor 5 ton een monumentaal pand hebben gesloopt.
Exact.
Dat is pertinent onjuist. Het CVB heeft daarover gelogen bij de rechter. En vervolgens heeft het CVB...
Maar er is dus wel schade aangericht.
En nu, Jean Dome, u hebt deze argumenten dan wel leugens aangehoord. Verzwakt dat de positie van het college?
Nou, in dit geval niet. Ik bedoel, er is gewoon sprake van lokaal vredebreuk. Je gaat een gebouw binnen, dat woon je uit. Je breekt deuren open. Ik vind het echt schaamteloos, vind ik. En vervolgens ook nog achteraf klagen dat uiteindelijk de mobiele eenheid wordt ingezet op het moment dat je daar uit wordt gehaald. Ik vind
maar ze zijn er dus ook
het...
niet uitgehaald. Ze stonden al buiten. Hè? Alle studenten stonden buiten. Daar stonden ze met docenten.
Studenten. Waren... Ik zag heel veel mensen die toch echt bij Duo geen uitkering, geen studiebeurs zouden krijgen.
Ja, dat vind ik altijd heel grappig.
Je moet wel heel lang studeren aan de UvA, blijkbaar.
Dat zijn beroepsdemonstranten. Ik vraag me altijd af wat een beroepsdemonstrant is. En krijg je dan betaald om te demonstreren? Volgens mij heet je dan
een lobbyist.
Maar Linda Duits, liep u daartussen?
Ik stond zaterdag op het spui, maar als toekijker.
Ja, maar u voelde wel een zekere sympathie natuurlijk.
Zeker, want ik ben betrokken bij dat protest. Ik ben onderdeel van Rethink UvA. Mijn collega's stonden daar college te geven, buiten.
Ja.
Iedereen stond buiten. Ja. Dat wil ik nog even benadrukken. En het is afschuwelijk.
Als iedereen buiten stond, waarom hebben we dan beelden op televisie gezien waarbij er studenten, of althans zij die zich van uitgaven voor studenten, van binnen naar buiten werden gehaald? Dat klopt toch gewoon niet? Dat kunnen we, hebben we zelf kunnen zien op televisie.
Je hebt ook zelf kunnen zien dat die studenten buiten waren. Waren misschien nog één of twee mensen in het pand.
En bovendien, we weten ook heel goed wat er was gebeurd. Stel dat dat wel uit de hand was gelopen. Hè. Ik geloof dat er maximaal 300 man binnen mag zijn. En de verwachting was dat er 700 zouden komen.
Nee, 700 mensen hadden op Facebook op attending geklikt.
Als daar een probleem was geweest met de veiligheid, dan had iedereen met zijn vinger naar het college van bestuur geweest. Van jullie hadden dit eerder op moeten lossen. Dit heeft, ik weet verder rest niet of dat college van bestuur erg capabel is en of ze allemaal goede beslissingen nemen. Maar dit hebben ze in ieder geval heel verstandig gedaan.
U bent wel
gedaan.
Heel liberaal in die zin dat u zegt, iedere generatie heeft recht op zo'n bezetting.
Ja, en nu is het klaar.
En recht op protest. Wat moet dit protest, we hebben niet heel lang meer, sowieso uithalen, vindt u?
Nou ja, vandaag was een heel belangrijke dag. Want vandaag heeft de Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad
besloten dat
ook zij geen vertrouwen meer hebben in het bestuur in deze huidige vorm.
En is daarmee de kous af als het bestuur
zou
opstappen?
Dat is heel groot. Zij hebben nu aan de Raad van Toezicht gevraagd daar stappen op te ondernemen. En dat betekent eigenlijk, ik denk dat Dim van der Boom kan blijven.
Van der Boom, wie is dat ook alweer?
De rector. Ja. En dat in ieder geval Louise Gunning, de voorzitter van het college van bestuur, weg zal moeten.
Vandaag in het Parool ook dat er een petitie is ondertekend door honderden docenten en medewerkers.
Onder andere Arnoud Boots.
Voor die steun geven juist aan het college van bestuur. Het is wel duidelijk, bij de UvA gebeurt van alles en nog wat, maar studeren doen ze er niet.
Maar dat is dus ook niet waar. Studenten halen gewoon hun deadlines.
U moet dat met elkaar straks nog eventjes gaan vechten. Niet in deze studio van WNL's opiniemakers. Onze tijd zit erop. Morgen kunt u luisteren naar WNL op zaterdag. En zondag zet de tv aan, want dan ontvangt Charles Groenhuizen in WNL op zondag 4 gasten, waaronder minister Plasterk. Wat vindt hij eigenlijk van bed, bad en brood? Zo dadelijk langs de lijn met Ronald Boot. Heel fijn weekend nog. Dag.
Opiniemakers is een programma van WNL. De omroep van Wijn.